In de voorbijgegane weken zijn wij bezig geweest met de beloften van God. De eerste belofte, de drie beloften aan Abraham. En vanmorgen willen wij ons zo graag verlustigen in de zeer kostbare beloften. En nu, in 2 Petrus vindt u deze beschrijving van die kostbare belofte. Ik lees u even uit de tweede brief van Petrus, vanaf het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen. U ziet, er zijn vele kostbare dingen, kostbaar geloof. Die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en door de kennis van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En nu komt die uitdrukking. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Opdat we daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. U hebt het al gehoord nu, lieve zusters en broeders, vrienden. Kostbaar geloof hebben we verkregen. En u mag het rustig weten, het is een lievelingsuitdrukking van Petrus, kostbaar. U weet wat kostbaar betekent, hè? De nachtwacht van Rembrandt, dat is een kostbaar schilderij. Ze hebben ermee geworsteld hoe dat moest met de verzekering. En nu blijkt dat er geen verzekering in staat is om de Rembrandt werkelijk te verzekeren naar de waarde van de nachtwacht van Rembrandt. Want taxateurs noemden een bedrag, maar het is onvervangbaar. Er is maar één nachtwacht. Daarom is hij zo kostbaar. En daarom zit hij nu ook achter dik glas, dat ze hem niet snijden kunnen en niet vernietigen kunnen. Iets wat kostbaar is, dat is uniek. Dat is eenmalig. Daarom zijn die dieven ook altijd bezig naar een antieke klok. Niet naar een nagemaakte, die halen ze niet weg. Dat zien ze meteen. Alles wat niet echt is, alle imitatie, is ook veel goedkoper. Dan denk je dat je een antieke klok hebt, maar je betaalt nog niet de helft. Want het is niet origineel. Maar alles wat echt is, alles wat kost, echt origineel is, is kostbaar. Maar wij hebben hier zaken. Dat is ook niet in geld uit te drukken. Want als ik u even erop attent maak, dat het dus een lievelingsuitdrukking van Petrus is, het woord kostbaar, dat even in die eerste brief, dan zult u het ook zien, daar wordt in het eerste hoofdstuk, het 6e vers gezegd, hij heeft het over, in vers 5, over de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is de opname der gemeente. Dat is een van de heerlijkste openbaringen, dat de gelovigen bestemd zijn tot zaligheid en niet tot oordeel. Alle die gewassen zijn in het bloed van Jezus, die zullen deel hebben aan dit openbaar worden van de persoonlijke verschijning van de Heer Jezus op de wolken. En dan vindt in een punt destijds de verheerlijking van al Gods kinderen plaats. De sterfelijkheid wordt veranderd in onsterfelijkheid. O, die zaligheid die inderdaad gereed staat om geopenbaard te worden, of gereed ligt in de laatste tijd. En dan komt het, vers 6. Verheugt u daarin. Ja, natuurlijk. Vol verwachting blijven we uitzien totdat Jezus komt. Verheugt u daarin. Ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. En dat is er ook. Als ik u moest vertellen hoeveel droefheid er ook is onder Gods kinderen, door allerlei verzoekingen bedroefd. En waar u geen last van heeft, daar heeft een andere broeder wel last van. Ik heb telefoongesprekken gehoord en ik heb gedacht, wat zijn wij toch wreed dat wij daar veel te weinig aandacht aan schenken. Als u evenwichtig bent, hebt u God er wel eens voor gedankt? Dat u geen last hebt van nevelen en donkere wolken en van zwaarmoedigheid. En dat u geen zorgencomplex hebt en geen angstcomplex. Nou, dank er God maar voor. Want ik heb misschien een beetje te veel gezien van allerlei verzoekingen, waardoor lieve gelovigen soms bedroefd kunnen worden. Met een droefheid die je echt niet met een paar snikken en een paar tranen kan uiten. Dat is een droefheid die zit van binnen soms heel erg diep. En wat is het dan heerlijk als zulke mensen ook weten, oh, het is dus in wezen normaal wat ik doormaak. Ja, want dat is heel erg als je je gaat verbeelden dat het iets vreemds zou zijn. Want dat wij blijmoedig zijn, dat betekent niet dat nou helemaal zo verkeerd is als je nou eens niet blijmoedig bent. Stel je voor, dan zouden alleen maar lachende gelovigen in de hemel komen. Nou, ook heel wat zuchters hoor. En heel wat wenende broeders en zusters komen thuis. Maar nou komt het, want ik ben bezig met het lievelingswoord van Petrus, wat zo kostbaar is. En wie door droefheid gaat en door verzoekingen gaat, die gaat begrijpen wat hier nou ontsloten wordt. Want als je door allerlei beproevingen bedroefd wordt, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door het vuur beproefd wordt, tot lof, heerlijkheid en eer blijken te zijn, bij de onthulling, bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, wat God dan ook in zijn liefdevolle wijsheid in en over ons leven mogen toelaten. O, dat u niet door dalen wordt geleid, leer er u God maar voor danken. Maar wanneer er soms beproevingen zijn, letterlijk worden ze hier genoemd, verzoekingen zijn die u droefheid op droefheid bezorgen, dan zult u toch in al deze crisistijden de echtheid van uw geloof leren kennen. En nu komt dan dat woord, dat opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud. Nou, goud is begeerd. Oeh, goud is duur. Ik heb gelezen, 35 gulden nog voor 1 gram oud goud. Dat is niet meer te betalen, goud. Wat is goud? Vergankelijk. De echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, blijken te zijn waar. Bij al die beproevingen en bij alle nood is daar dat echte geestelijke goud. Wie zal de waarde ervan bepalen dat u door het geloof het toch ervaren mag? Hoe beproefd in het vuur staat er, u als een gelovige uit de strijd tevoorschijn komt. En laat dan maar die smeltkroes nog heter worden gestookt. De echtheid van uw geloof, laat ik het nog eens anders zeggen, de echtheid van Jezus Christus, in al die crisistijden openbaar blijkt te worden, dichter tot hem gebracht. Hij hield me vast. Hij schraagde mij. Hij droeg mij door alles heen. Oh, wat is dat kostbaar, zeg. Dan zou je haast zeggen, het loonde de moeite dat God zo'n aparte, moeilijke weg met mij is gegaan. Is hier iemand in de smeltkroes? Al leven we dan niet in de grote verdrukking. Al leven wij hier uiterlijk in de vrijheid. Wat kan een mens het moeilijk hebben, zegt zelfs in Nederland. Dat heb ik van de week gezien. Wat is daar een nood? Wat is daar een leed? Wat is daar een tragiek? Wat is daar een geestelijke pijn onder ons volk? Het was eigenlijk een beetje te veel van het goede dat uitgerekend in deze drukke weken wij daarin ondergedompeld zijn geworden. Ik heb mijn vrouw, ze is er vanmorgen niet. En niet omdat ze ziek is, maar gewoon, ik geloof het, dat ze gewoon behoefte heeft aan rust. Zoveel indrukken hebben we opgedaan. En dat is eigenlijk al weken gaande. Dat ontgaat sommige mensen, maar het is misschien door die nationale bekendheid die ik heb, dat velen in deze weken maar grijpen naar 071-140087. En daar zit je. En dan luister je. En ik kan u vertellen hoe uitputtend dat is. En aan de andere kant hoe zegenrijk dat is. Omdat één ding zal ik u vertellen wat mijn vrouw me vertelde. En het deed mezelf goed. Een oude heer belt. Wat een lieve stem heb u, mevrouw. Oh ja. Ja, mag ik u wat vragen? Altijd. Mijn vrouw die huilt de hele dag en ik weet me geen raad met dat mens. Ach, zegt mijn vrouw, wees u maar lief voor haar. Ja, mag ik er even aan u geven? Ja, dank u wel, mevrouw. Mijn man, hè, dat is zo'n probleem, hè. Die ligt maar de hele dag naar het plafond te staren en maar huilen. Ik weet niet hoe ik die man helpen moet. En dan heb ik een taxi boven zijn hoofd gehangen. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil het dan nooit vergeten. God verlaat u niet. Ja, zei mevrouw, maar dan moet u ook even doorlezen. Groter dan de helper. Oh, mag ik even mijn man aan u geven? Zo. En die vrouw van mij, ik denk dat ze zo'n 3 kwartier met die 2 oudjes bezig geweest is. Elke keer als het mooi werd, mag ik het even geven. Eén van de velen. En dan zeg je wel eens, lieve mensen, wat is het een genade. Ook als je oud wordt. Als je dan een telefoonnummertje kan draaien waar je een geestelijk woordje kan opvangen. Waar je een beetje licht krijgt in de nacht. En dan hoop ik dat wij allemaal opnieuw goed beseffen dat ook de geestelijk aangevretene, psychisch zwakke, angstige mensen, gekwetste mensen, gewonde mensen, bij ons die warmte mogen vinden van een luisterend oor, van een biddend hart. Want oh, ik meen het uit de grond van mijn hart, waar komt het echte geestelijke goud aan het licht? Daar waar de klappen vallen, daar waar de nood is, daar waar inderdaad de smeltkroes gestookt is geworden. Daar heb je het zuivere karaat, zoveel karaat goud. Ik ben geen goudsmid. Maar één ding is zeker. Kostbaar geloof hebben we gekregen. Ja. Maar kostbaar geloof. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud openbaar worden bij de openbaring van Jezus Christus. En wat zal het zijn, lieve mensen, als Jezus komt. En ook dat geloof wat we verkregen hebben, dat kostbare geloof. Want het geloof dat werkelijk stand houdt in de beproevingen en in de strijd, dat moet je je laten schenken. Weet u nog, tweede hoofdstuk, het tweede brief, dat eerste vers, dat de apostel schrijft aan hen die een eerste vers, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen. Nou, dat kostbare geloof, wat dus ook in die eerste brief hier wordt beschreven, in dat 7e vers van het eerste hoofdstuk, dat woord gebruikt u opnieuw in het 19e vers. En u mag rustig weten, ik kom natuurlijk bij die kostbare belofte hoor, want ik ga met de belofte verder, maar oh, er zijn zoveel kostbare dingen. En nu kom ik bij een kostbare zaak. Wie kan de waarde ervan peilen? Wie kan het beschrijven, wat het betekent? Ik hoop alleen dat u de waarde ervan nooit onderschat. Want dan staat er in vers 18 van het eerste hoofdstuk. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht. En daar heb u dat woordje, vrijgekocht zijnde. Van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbare bloed van Christus. Oh, we hebben kostbaar geloof verkregen. En kostbare belofte. Maar wat betekent het vandaag de dag? Dat wij als gelovigen ook het bloed van de Heer Jezus Christus kostbaar mogen achten. Want daardoor zijn we vrij gekocht. En daar zit dat woord kopen in. Hij heeft ons gekocht en betaald. Wij behoren onszelf niet toe. De duivel heeft geen aanspraak op ons leven. Jezus Christus heeft ons gemaakt tot de zijne. En bij alles wat u ook mag aangrijpen, wat waardeloos blijkt te zijn, wat achterhaald is, hier wordt gezegd dat we vrijgekocht zijn van de ijdele wandel. En dat wij door het bloed van het, de Heer Jezus Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam, zijn vrij gekocht. Kostbaar bloed. Nog even vlug die andere ook nagekeken. Tweede hoofdstuk vers 4, daar staat: kom tot hem. Mooi, hè? Kom tot hem. Dat is puur evangelisatie. Ja, maar wacht even. Dat is niet alleen voor mensen die veraf zijn. Dat wordt tot gelovigen gezegd. Kom tot hen. En dan wordt hij hier onthuld als degene die profetisch is voorzegd. Kom tot hem, de levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Het zou te ver voeren. Maar door mensen is hij verworpen. Denk aan Israël. Maar hij is de hoeksteen geworden van de bouw van het geestelijke huis. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kom tot hem. Hij is de grond. Hij is het fundament van alle gelovigen. En hoe kostbaar is het dat hoe hij ook verworpen is. En dan staat er ook dat de een over die steen kan struikelen. Daarom staat er ook in een schriftwoord vers 6. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare, heb u weer het woordje kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En of het nog niet genoeg is, u dan die gelooft, geldt dit kostbare. En is het vreselijk wat erachter staat hoor, maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen, een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Maar daar wil ik nu vanochtend niet over spreken, want we hebben het over het kostbare. U die gelooft, wat? Geldt dit kostbare? Is het waar? Kennen wij deze kostbare zaken? En nu dan maar heel gauw naar die kostbare belofte weer van die tweede brief. U die gelooft, geldt dit kostbare. Nu, vers 4 van de tweede Petrusbrief uit het eerste hoofdstuk zegt: wij zijn begiftigd met kostbare, en dan krijg je die vergrotende trap, en zeer grote belofte. Nou, lieve zusters en broeders, vrienden, als u een gelovige bent, tenminste dat kostbare geloof hebt, echt geloof, want dat is kostbaar, verkregen geloof, niet een geloofje in wat, of in iemand, of in een beweging, of in een leer, of in een persoon, maar het geloof dat God de zijne heeft geschonken. Door alle eeuwen heen. Want dat hebben we geloofd met alle gemeen met alle bedelingen. Ik geloof in de noodzaak van het onderscheiden van de bedelingen. Maar wij hebben gemeen met de eerste gelovigen. En we zullen het gemeen hebben met de laatste gelovigen. Dat dat zoiets kostbaars en zoiets waardevols en zoiets heerlijks is. Dat wij in waarheid mogen weten. Gewassen, gerechtvaardigd, geheiligd te zijn. In en door het bloed van het lam. Of dat nou was schaduwachtig in het Oude Testament. Of nu aanbiddend terugblikkend in de jaren, in de tachtiger jaren. Het doet ons aanbidden. Het doet ons loven. En het doet ons prijzen. En als wij dat verstaan hebben, dat we de vaste grond gevonden hebben in de Heer Jezus Christus, dan zeg ik, o, laat ook daaruit meer en meer in ons eigen leven openbaar worden. Wat ik in die eerste Petrusbrief las. Ik ben even aan het kijken of ik het vinden kan. Ja, in het derde hoofdstuk, vers 4, daar staat: het is wel een woord tot vrouwen gericht. Heel actueel in deze tijd. Ik geloof niet dat veel vrouwen dit vandaag de dag zouden accepteren, ongelovige vrouwen. Maar gelovige vrouwen geldt ook dit kostbare. Derde hoofdstuk van die eerste Petrusbrief. Evenzo geef vrouwen, wees u mannen onderdanig, opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden. Dat is wat? Zonder woorden winnen. Zielen winnen zonder woorden. Dat moeten velen nog ontdekken. Er wordt te veel gepraat. En nou komt het. Doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Ze merken, er is wat gebeurd. Mijn vrouw is veranderd. Of die vrouw, die heeft nu een gedrag Dat heeft veel meer gezag dan al die mooie vrome woorden. Uw sieraad zijn niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden. Maar dan komt het, maar de verberge mens uw harten met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is in het oog van God. En laten de broeders nou niet denken dat dit alleen voor de vrouw is. Want deze kostbare, deze zachtmoedige en stille geest is kostbaar in het oog van God. Zowel bij de broeder als bij de zuster. Bij de man en de vrouw. Bij de jongen en dat meisje. Een zachtmoedige en een stille geest. Kostelijk in de ogen van God. En wat is het een wondere zegen als een mens op een gegeven moment. Natuurlijk door de inwoning en de vervulling en de leiding van de Heilige Geest komt. Tot deze heerlijke gezindheid. Dat je geest tot rust komt in hem. In de gemeenschap met onze heiland. En dit kostbare wordt hier nu ontsloten in die tweede Petrusbrief. Als er jubelend stond, gekregen hebben door de gerechtigheid van onze God en heiland. Jezus Christus, genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Nou, hier hebben we nou een belofte. Nou, één belofte. Je hebt wel twee beloftes. Welke belofte? Dat God zich in Christus als heiland aan ons bekend heeft gemaakt. En dan staat er, genade, vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dus wie God heeft leren kennen, die de Heer Jezus mag kennen. En wat is het op zichzelf dat al niet een kostbare zaak. Ik had betrapte me er zelf op, een deze dagen dat ik iets in de tegenwoordige tijd zong, terwijl het in de bundel staat, in de toekomende tijd. Ik zat maar zo, ik heb dat vaak, dan loop ik te fluiten, te neurien, te zingen. Ik mag hem kennen, ik mag hem kennen. Nu ik verlost hier mag staan aan zijn zij. Ik mag hem kennen, ik mag hem kennen. Door zijn handen doorboord, ook voor mij. Zoek ik het op, staat het in de toekomende tijd. Ik zal hem kennen. Ja, ik ben wel eens een beetje brutaal hoor. Ja. Maar ik meen het uit de grond van mijn hart. Ik zal hem kennen omdat ik hem nu mag kennen. Ik mag hem kennen. En als u niet kunt zingen, ik mag hem kennen. Dan kunt u ook nooit zingen, ik zal hem kennen. Belofte. Kostbare belofte. Waar hebben we het over? Over schatten. Rijkdommen die we eens in de hemel zullen aanschouwen en bewonderen. Lieve mensen, wat een armzalig christendom is dat. Wat wordt ons vermenigvuldigd voor dit leven, voor deze tijd? Genade en vrede, staat er, worden u vermenigvuldigd. Waardoor? Omdat ik hem mag kennen. Door de kennis. En dat is geen bijbelschoolkennis, geen universiteitswetenschap, geen theologische kennis. Nee. Dat hij zich aan u bekendgemaakt heeft. En u voor hem bekend geworden bent. Zo'n verloren schepsel. Zo'n gebonden mens. En er is een gebedsrelatie ontstaan. Een geloofsverbondenheid. Heer Jezus, red mij. Dank u wel, heiland, dat gij mij gered hebt. Dank u wel, Heer, dat ik uw kind mag zijn. Onverklaarbaar wonder. Maar door genade ben ik een kind van God. En die genade die is begonnen. En die genade die is vermenigvuldigd. Die is verder gegaan. Die genade heeft ons onderwezen. Dat we dat moeten afleggen. En dat juist moeten aandoen. Die genade die gaat verder met ons. En die wordt steeds groter. En die wordt steeds rijker. En die wordt steeds... Ja, als de genade kleiner wordt. Dan heeft de duivel u te pakken. Als u met genade begonnen bent. En u wilt met wat anders eindigen. Levensgevaren. Maar de genade worden u vermenigvuldigd. Grote belofte. Kostbare belofte. Weet u wat ik ontdekt heb van de afgelopen week door die uitzending? Dat er zoveel mensen tot bekering gekomen zijn. De eerste vreugde, de eerste liefde, de eerste blijdschap hebben gesmaakt in de Heere Jezus. En daarna in een afgrond vallen. tegen vertwijfeling aan. Die zijn aan zichzelf ontdekt, ook na hun bekering. En dan gaan ze twijfelen of ze wel bekeerd zijn. En dan gaan ze twijfelen of ze wel ooit een kind van God zijn geweest. En dan worden ze door allerlei, nou ja, als in een, hoe heet zo'n ding, als in een centrifuge, worden ze droog geslagen. Er blijft geen warmte en geen hoop en geen lied meer over. Genade worden u vermenigvuldigd. Is hier eentje die zo leeg is en zo droog is en zo arm is en zo zwak is. Hier staat een van de grootste beloften. En zij die de vertwijfeling kennen en de armoede van onze eigen natuur en de onmacht ervan kennen. Genade worden u vermenigvuldigd. Dat is een kostbaar. En dat is zoiets groots, lieve zuster en broeder. Want die genade in uw leven, die heeft weer meer dan u ooit had durven hopen of verwachten. En niet alleen genade wordt u vermenigvuldigd, maar er staat er ook en vrede. En dat is iets. Zij die rust begeren voor eigen hart, voor eigen hoofd en geweten, die weten wat een genade het is Jezus te kennen als de bron van ware rust. Als de bron ook van innerlijke stabiliteit. Jezus, gij zijt mijn rust. Gij zijt mijn leven en lust. We hebben een heerlijke koning. O Jezus, gij mijn lust. Verlustigt u zich in de Heer Jezus. Mag. Nee, het mag. Het moet. Maar hier wordt nu weer zo'n kostbare belofte zomaar ontsloten. Waardoor wordt die genade en die vrede vermenigvuldigd? Niet doordat u dit laat en doordat u dat doet. Nee, door de kennis van hem. Het staat er hoor, heus waar. Door de kennis van God en door de kennis van Jezus Christus onze Heer. En de kernvraag is dus, als wij direct gaan spreken over die zeer grote, kostbare belofte. Kent gij Jezus? Kent u de Vader van onze Heer Jezus? Want u weet net zo goed als ik, er zijn heel belangrijke vragen die om een antwoord vragen in betrekking tot deze kostbare beloften. Veel beloven, weinig geven, doet een gek in vreugde leven. Maar wie doet hier belofte? De kennis van hem. Het staat er hoor, heus waar. Door de kennis van God en door de kennis van Jezus Christus onze Heer. En de kernvraag is dus, als wij direct gaan spreken over die zeer grote, kostbare belofte. Kent gij Jezus? Kent u de Vader van onze Heer Jezus? Want u weet net zo goed als ik, er zijn heel belangrijke vragen die om een antwoord vragen in betrekking tot deze kostbare beloften. Veel beloven, weinig geven, doet een gek in vreugde leven. Maar wie doet hier belofte? Wie geeft hier belofte? Geen onmachtig mens die wel met zijn mond grote dingen toezegt, maar eenvoudig door onmacht of weet ik het door onwil nooit die belofte waar zal maken. Wij kennen de getrouwe die ons heeft lief gehad. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft zijn woord waar gemaakt. Eeuwenoude beloften zijn heerlijk in Christus vervuld. En wij hebben dat vaste, zekere, dat hij zijn belofte ook de macht heeft om die te vervullen. Ook in uw eigen leven. Ook today, ook vandaag. Mag hem kennen. Ik mag hem kennen. Nu ik verlost mag staan aan zijn zij. Ik mag hem kennen. Ik mag hem kennen. Door die handen. Doorboord. Ook voor mij. En draai het dan maar eens op. Van ik zal naar ik mag. Nu vandaag de dag. Dan zijn we gelovigen. Die hun hand durven te leggen op zijn belofte. Die hun hand leggen te leggen op de belofte. Ook van verlossing en van verzoening. En van het bewuste kindschap Gods. Van die wondere genade der adoptie. Jezus nam mij als een zondaar aan. Niet van nee mij als een zonder aan. Oh, dat mag. Als je nog niet gered bent. Maar als je gered bent, dan weet je het. Ik ben verlost. Ik ben zijn kind. Hij heeft me vrijgekocht door zijn kostbaar, dierbaar bloed. En laat dat kostbare niet devalueren. Tot waardeloosheid, tot krachteloosheid. Kennen wij hem. Nu een van de heerlijkste beloften is, waarmee God ons dus begiftigd heeft, dat hij zijn kracht in onze onmacht, in onze zwakheid wil openbaren. Die onthulling hier in vers 3 van 2 Petrus 1 toont het geheimenis aan waardoor we zijn wat we zijn. Zijn kracht heeft ons. Ziet u het staan? Zijn kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem. Ziet u dat elke keer dit de as is waarom alle zegen draait? Door de kennis van hem is zijn kracht in ons leven actief, werkzaam geworden. En er gaat een wonderbare werkende factor in ons leven functioneren. Als wij op hem zien, als wij op hem vertrouwen, dan gaat er zo'n invloed van de Heer Jezus Christus op ons leven uit, dat inderdaad wij oog gaan krijgen voor zijn heerlijkheid en voor zijn macht. Let u er maar op, door die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Nu, en die roepende, die we eindelijk antwoord hebben gegeven. Die liefdevolle, heerlijke heiland, waardoor we overweldigd zijn geworden, wiens macht onbegrensd is. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote belofte begiftigd. Als u een grote, een heerlijke, een machtige heiland hebt, dan is het toch ook niet meer verbazendwekkend dat u heel veel van hem verwacht. Wie het verwacht van hem alleen, zingt een lied, gaat van hier niet ledig heen. Omdat we daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Lieve zusters en broeders, vrienden, ik ben niet in staat. Oh, ik ben in staat om een mooie gedachte te uiten. Maar ik ben niet in staat om wat hier aan geestelijk vermogen ontsloten wordt, aan u zelfs duidelijk te maken. Sinds Jezus woont in mijn hart, is daar blijdschap en is daar vrede. Welke omkeer komt er in een mensenleven? Niet wanneer je in je gedachten zegt, ik moet Jezus, aan Jezus blijven denken, ik moet Jezus blijven denken. Dan hang je iets aan van buitenaf. Maar hier wordt gezegd, wij zijn begiftigd met kostbare, grote beloften. Opdat gedeel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, waardoor we ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst. Mag ik het proberen duidelijk te maken? Heel voorzichtig. Want het leven is de beste verklaring van deze rijkdom. En u mag uw hand gaan leggen op deze kostbare belofte. Weet u welke belofte? Als de Heer Jezus in uw leven is gekomen, als u hem hebt leren kennen, dan komt zijn gezindheid, zijn natuur in u. Wij kunnen ook het zo zeggen. Ik kan van mezelf nog geen, nou ja, ik zou een sprongetje moeten maken, een halve meter loskomen van deze aarde. Een beetje atleet, die kan hoger springen dan een halve meter. Ik geloof dat ik een halve meter al moeite heb. Als ik een grote ballon neem, en ik ga zo'n brander eronder steken, en een paar touwen en een lekker mandje, en ik die brander goed aansteek, op jut, dan komt er een moment, als die ballon goed heet genoeg is, dan zullen ze met moeite me nog aan de aarde kunnen vasthouden, want op een gegeven moment dan word ik opgeheven. Dan gaat er iets functioneren. Ik ben niet zo chemisch of technisch, maar ik weet heel zeker, als je zo'n ballon met hete lucht vult, lieve mensen, dan kan je de zakken zand in douwen zoveel als je wil, maar op een gegeven moment zegt hij, omhoog. En wat gebeurt daar? De zwaartekracht wordt opgeheven. Een andere natuurwet tilt mij omhoog. Ik, aardgebonden mens, van nature zondig mens, van God vervreemd, verduisterd in mijn verstand, ik deel hebben aan wat? Aan de goddelijke natuur. Wat is dat? Wat betekent dat? Opdat ge ontkomen zou aan het verderf dat in de wereld heerst. In de wereld heerst verderf, hoef ik u niet te vertellen. Satan, de verderver van de beginnen. De zonde, de dood. Welke machten, welke krachten zijn er vandaag de dag niet in deze wereld aan het werk? Kan ik daaraan ontrokken worden? Ontkomen aan het verderf? Nou, dan moet er in mijn leven toch wel een totaal andere gezindheid, een totaal andere invloed, een totaal andere kracht komen. De goddelijke natuur. En terwijl we midden in de wereld zijn, ontkomen wij aan het verderf. Heb u het al gemerkt? Dat er in uw leven een warmte, een kracht aan het werk is, waardoor u opgetild wordt boven al dat verderfelijke uit. Niet dat u fariseïstisch en hoogmoedig erop neerkijkt. Jullie arme zondaartjes, jullie nog gebonden schapseltjes. Nee, maar dat u heel ootmoedig gaat begrijpen. Wie ben ik, o God? Dat ik geloven mag. Dat ik dat kostbare geloof gekregen heb. Wat ook de apostelen hadden, maar ook in Abraham. Wie ben ik? Dat gij mij hebt willen wassen in uw kostbaar, dierbaar bloed. Wie ben ik? Dat ik op dat fundament mag staan. Dat ik gekomen ben tot hem. De levende steen, door mensen verworpen, maar kostbaar in de ogen van God. Wie ben ik? Dat in mijn geest, in mijn ziel, zelfs in mijn sterfelijk lichaam, nu een gezindheid mag zijn die kostbaar is zelfs in de ogen van God, dat ik tot rust gekomen ben. Dat ik de liefde Gods, dat ik de genade Gods, dat ik de vrede Gods, dat ik de barmhartigheid, de zachtmoedigheid Gods, nu in mijn eigen persoonlijk leven mag genieten, mag bezitten. En door deel te krijgen daaraan, lieve zusters en broeders, zijn wij al anders dan de mens die nog onderworpen is aan het verderf dat in de wereld heerst. Dat hoef ik u toch niet te beschrijven? Dat kent u toch? Dus deze zeer kostbare beloften, die geven ons een impuls om in deze tijd niet in eigen kracht tegen het verderf, tegen het verkeerde, tegen de zonde in te razen en te tieren. Maar we moeten veel dichter schuilen bij hem. Komen tot een intiemer, een persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Want het is door de kennis van hem dat wij gemaakt worden tot deelhebbers van een natuur die we van nature niet bezitten. Dat is de nieuwe natuur. Dat is de natuur van boven. Dat is de gezindheid. Dat is het leven Gods. Dat in de gelovigen openbaar wordt. Nu. Tijd. Ik neem u nu nog even vlug mee. Naar een paar heerlijke, grote, kostbare beloften. En ik ga eerst even met u naar Psalm 119. Psalm 119. Daar las ik in vers 49 en 50 dit woord. Dus ik wil daarmee aantonen dat niet alleen de Nieuwtestamentische, maar ook de oud-testamentische gelovigen, al laat ik het nou eens zo zeggen, wist dat hij die die belofte gedaan heeft, zich ze ook in ons leven wilde vervullen. En we zouden wel eens een soort agendaatje moeten maken. Een lijst van vervullingen. Een lijst van vervulde beloften. En ik weet niet hoeveel beloften in uw leven al zijn waar gemaakt. Maar neem het in liefde van mij aan. Daar is een beloofd leven. En daar mag u aanspraak op gaan maken. Hier, let op, vers 49. Gedenk het woord tot uw knecht. Gedenk het woord tot uw knecht. Dus deze knecht des Heren herinnert God aan zijn eigen woord. Kent u dat? Gedenk het woord tot uw knecht. Is uw gebedsleven gefundeerd op het woord? Als u die pleitgrond gebruikt, Gods eigen belofte. En u God als het ware vermaand. Heren, u hebt mij dat beloofd. U hebt dat gezegd. Mag ik u herinneren aan uw eigen belofte? En wat hield dat woord in? Omdat gij mij hoop hebt gegeven. Dat woord des Heren. Dat was een hoopvol woord. Ik weet niet of u de toezeggingen die God in zijn woord gegeven heeft, de beloften die wij hebben, talrijke beloften, grote, kostbare beloften, of u die niet alleen als pleitgrond voor uw gebedsleven neemt, maar er staat ook omdat gij mij hoop gegeven hebt. En wat was nou de inhoud van die hoop? Dit is mijn troost in mijn ellende. Een troostrijk woord. Nou, lieve vrienden, broeders en zusters, ik neem nou zomaar even Psalm 119, vers 49 en 50. Omdat gij mij troost in mijn ellende. Troost in ellende? Maar dat is een zuivere leer. U weet het, er zijn duizenden, tienduizenden christenen in Nederland. Als ze niet bij de ellende bepaald worden, nou, dan is het geen getrouwe Bijbelse prediking. En de catechismus leert het ook. Dat er drie leerstukken zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar kent u die troost? Welke troost? In uw ellende. Wat? Dat uw belofte mij levend maakt. Troost voor troostelozen. Hoop voor hopelozen. Leven voor geestelijk dode mensen. Dat machtswoord des Heren, zoals dat hier openbaar wordt, dat uw belofte mij levend maakt. En daar is een belofte, niet alleen van nieuw leven en van eeuwig leven, maar daar is die belofte, gij hebt mijn leven nieuw gemaakt. Dat wist de psalmist in zijn dagen al. Mag ik u eens vragen? Zijn dit grote, kostbare beloften? En die kun je laten liggen. Dus dat troostwoord, ongetroost blijven. Die wondere belofte, uw belofte maakt mij levend. Neem die belofte. En laat dat wondere leven, dat wij vinden in de gemeenschap met onze Heer Jezus Christus, doorstromen, u verwarmen en u opnieuw vervullen. Ik ga eindigen met 2 Korinthe 1 vers 20. 2 Korinthe 1 vers 20. O broeders en zusters, dit is een thema. U mag het geloven of niet, daar raak je nooit over uitgesproken. Het heeft mij innerlijk zo verkwikt. Wat ik hier las. Vers 20, heb u het gevonden? De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, eerste hoofdstuk, vers 20. Want, hoeveel beloften Gods er ook zijn. Nou, er staat niet alleen dus dat het er veel zijn, maar dat ze allemaal, hoeveel beloften van God er ook zijn. In hem is het, let op dat wondere woord, ja. Kijk. Er is hier toch niemand vanmorgen die twijfelt aan de betrouwbaarheid van die belofte. Het is zoiets heerlijks dat er beloften zijn dat God zijn belofte zal vervullen. Heerlijk, hè? Hoe vaak worden, hè? Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het ook doen. Nu, het is hoeveel beloften van God er ook zijn, dan staat er, in hem is het ja. Daarom kwam Jezus in de kribbe. Daarom werd hij arm, terwijl hij rijk was. opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Van zijn kant is het altijd ja. Hij is getrouw. Hij is rechtvaardig. Hij is genadig, goedertieren. Daarom zei hij ja toen hij ook u en mijn zonde in zijn lichaam op het hout moest brengen. In hem is het ja. En nu komt het. Hoeveel belofte Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Als die beloften nu betrouwbaar zijn van Gods wegen en die ja zeggen, Gods grote ja tot u is. En wat is nu uw antwoord? Dan staat er. Ja, daarom is het ook door ons het amen. Tot eer van God door ons. Hij zegt ja in zoveel beloften. Kostbare beloften. Zegt u ook amen? Het is zo. En het amen door ons, dat eert hem. God zal nimmer hem begeven die op zijn beloften bouwt. En zich in de naam van Jezus, gans en al, hem toevertrouwt. Tot eer van God, het amen door ons. Hebt u al amen gezegd? Op die kribbe? Tot dat kruis? Hebt u ook amen gezegd dat hij u wil kennen? Treed dan ook zelf in die hele bewuste relatie door de kennis van hem, komt in ons leven dat onverklaarbare, dat kostbare, dat hij zijn belofte vervult van dag tot dag, van polsslag tot polsslag, en dat we het ervaren mogen wat hier staat. Hij nu, vers 21, die ons met u bevestigt in de gezalfde, en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Wat nu? Hij heeft zijn geest, de geest der belofte aan ons gegeven als onderpand, dat er nog onvervulde belofte in betrekking tot zijn toekomstig werk, wonderbaar, heerlijk, zullen worden ontsloten. Amen.